Voordat ik begin opnieuw met wat ik met jullie wil delen vanuit Gods woord, wil ik ook even weer terugkomen op dat proces die we dit jaar ingegaan zijn om met elkaar te praten over ik ben WLG'er. Wat houdt dat nou wel in en wat houdt dat nou niet in? En vorige week heb ik daar ook al iets over aangevuld. Dat we eigenlijk zeggen wij zijn WLG en ik ben een WLG'er. Dus een onderdeel van het geheel. En ik vind het gewoon heel mooi om te horen welke gesprekken dit losmaakt. In de verschillende groepen, in levensgroepen, op allerlei plekken wordt er over gepraat. Roept het ook vragen op en dat is ook juist precies de bedoeling. Want een thema die geen vragen oproept, is allemaal leuk en aardig, maar zet niks in beweging. Maar een thema die vragen oproept, zet iets in beweging. En wat willen we nou in beweging zetten? Ik kreeg bijvoorbeeld van een aantal mensen van, ja, maar ik ben een WLG'er, ik ben toch een kind van God? Natuurlijk ben je een kind van God. Het is ook niet uitsluitend, het is ook geen keuze tussen het een of het ander. Maar laat ik je een voorbeeld geven. Ik ben Lodewijk van Weerde. En ik ben 41 jaar. Ik heb nou een aantal dingen gezegd over wat ik ben. Allemaal verschillende dingen. Doordat ik heb gezegd, ik ben Lodewijk, weten de meeste van jullie dat Lodewijk een mannelijke naam is. Dus jullie weten dat ik een man ben. Jullie weten daardoor ook hoe jullie mij kunnen vinden of zelfs mijn aandacht kunnen krijgen. Want als je roept, ik weet niet iemand anders in deze gemeente die ook Lodewijk heet. Dus als iemand van jullie zegt, Lodewijk, dan kijk ik om. Dus ik ben Lodewijk, daardoor weet je me te vinden en je weet dat ik man ben. Ik ben Lodewijk van Weerden, daardoor weet je uit welke familie ik voortkom. Er zijn verschillende van Weerden, ze zien er ook allemaal anders uit, ze zijn ook allemaal heel anders, allemaal heel verschillend, maar we horen bij elkaar. En ik ben 41 jaar, daardoor weet je dat je van mij kunt verwachten wat je van een 41-jarige kunt verwachten. Heel veel wijsheid. Ik hoorde een keer, dat vond ik van iemand uit de gemeente die me dit vertelde, dat vond ik wel heel leuk, van 10, 15 jaar geleden. Zei ze van ja, toen kwamen er ook wel eens mensen naar me toe en die zeiden van ja, Lodewijk heeft het alleen maar over dat soort dingen en dat soort dingen. En ik mis soms een beetje dat en dan en dat. En toen had zij die persoon als antwoord gegeven, ja, maar Lodewijk is ook een dertiger. Dus hij spreekt als een dertiger. En dat klopt, want toen was ik een dertiger. Dus sprak ik als een dertiger. En nu ben ik een veertiger, dus spreek ik als een veertiger. En dus door dat te vertellen, vertel ik iets over wie ik ben. Ik ben een lobster. En wat maakt dat ik een lobster ben? Dat is, in het Engels is het geen red lobster, dat is een kreeft. Maar ik ben een lobster, dat betekent dat ik uit het dorp Loppersum kom. Dat betekent dat ik alles, met alles eens ben met wat er hier in Loppersum gebeurt? Absoluut niet. Er gebeuren hier in Loppersum allerlei verschillende dingen. Maar tegelijkertijd, dat ik een lobster ben, kom ik wel op voor de gebeurtenissen die er gebeuren in Loppersum en omgeving. Dat er heel veel rijkdom onder de grond zit en waar we graag anderen mee zegenen. Maar we willen er ook graag door teruggezegend worden. Dus we komen op voor alles wat hier speelt rondom de aardbevingen. En ik ben een lobster, dus overal waar ik in dit land spreek, vertel ik ook, ik kom uit Loppersum. Oh, van die aardbevingen? Ja, van die aardbevingen. Dus door dat te vertellen, vertel ik iets over waar ik bij hoor, waar ik deel van ben. En door te vertellen dat ik een lobster ben, zeg ik helemaal niet van als je een Stedemer bent, of als je een Bedemer bent, of als je een Winsemer bent, dat je dan minder bent. Absoluut niet. Laat de Winsemers Winsemer zijn en laat de lobsters lobsters zijn. En gewoon zijn wie je bent en de onderdelen die erbij horen. Belangrijk is daarbij dus, want ik snap ook zelfs van, dan heb je het over stickers op plakken. Van ja, maar vroeger plakten we ook overal stickers op en enzovoort, enzovoort, enzovoort. En dan was je een gereformeerde of was je een vrijgemaakte en dit en dan hoorde je er wel of niet bij. Nou, die gedachte zit hier niet achter. Om exclusief te zijn, juist niet. Want bij WLG'er zijn hoort juist dat we ook inclusief zijn, dat we optrekken, ook met anderen. Ikzelf, ook als voorganger. Ik beweeg in Nederland, dat ik spreek in gereformeerde hoeken en traditionele hoeken tot charismatische hoeken. En ik kan er overal heel vrij bewegen en dat is heel gaaf. En ik verander mijn identiteit niet. En omdat ik weet wie ik ben, kan ik ook overal bewegen. Dus ik ben WLG'er is niet om uit te sluiten. Is niet om exclusief te zijn. Maar is om te zeggen van, hey, maar bij WLG, Waardevol Leven, dat is een groep die staat voor gefundeerd in genade, gedreven door liefde, geleid door de geest en gericht op de grote opdracht om een discipel te zijn en discipelen te maken. En daar hoor ik bij. En daar draag ik ook mijn steentje bij. Daar heb ik een aandeel in. Ik vond het heel gaaf dat op het muziekteam ook even aan mij, voor de grap een beetje, maar ook wel, er zat ook wel wat in, de vraag gesteld werd van, zo Lodewijk, ben jij WLG? Of ben jij een WLG'er? Nou, ik ben absoluut niet WLG. Ik ben een WLG'er. Ik ben net als jullie onderdeel van het geheel. En net als jullie heb ik behoefte om te geven. Dus dat doe ik heel graag nu. Nu zit ik in de geefmodus. Maar ik heb ook behoefte om te ontvangen. En die geef- en die ontvangstmodus, die gaat trouwens altijd tegelijkertijd. Als ik nu met jullie zit te praten, geef ik iets. Ik geef woorden, ik geef gedachten. Maar ik ontvang jullie signalen terug. Ik zie wie op zijn iPhone zit. Of wie in slaap valt. Of wie het saai vindt. Ik zie dat wel echt allemaal. En ook dat heeft weer invloed op mij terug. Echt waar, als hier nu niemand zou zitten, dan zou ik heel anders praten. Want door te geven en te ontvangen, dat is een wederzijds iets. En dat is iets ook heel moois. Maar dat is ook iets waarin we samen willen groeien. Om samen WLG'ers te zijn. Te zeggen, we horen bij dit huis, we omarmen deze visie. En we zijn allemaal deel van het stukje ontvangen en geven. Want dat is ook direct verbonden met Gods economie waar we het over hebben. Wat ik ook al een paar weken onderstreep, niet alleen ik, maar ook andere sprekers. Van in Gods economie, het Bijbelse woord oikonomos, wat te maken heeft met principes voor een huisbestuur. Dat gewoon goed gaat. Dat de middelen op een goede manier bewegen in een huis of in een land of in een kerk. Dat is ook verbonden met een economie. Een gezonde bedrijf bijvoorbeeld heeft ook een goede balans nodig. En de balans is goed als wat naar binnen komt en naar buiten gaat op een goede manier afgestemd zijn. En in een gezonde gemeente is er ook gezond balans. Is er een gezonde balans tussen geven en nemen. Dat jij hier op deze stoel zit, is omdat er ooit door iemand gegeven is, zodat we die stoelen konden kopen. Dat jij naar de BME kunt kijken, dat de mensen via livestream ons kunnen volgen. Maar er zijn mensen die hebben daaraan gegeven, zodat jij vanmorgen kon nemen. En dat is mooi, dat is gaaf als dat goed in balans is. Als dat uit balans is, dan zie je in kerken een kleine of grote groep gevers. Die zijn alleen maar aan het geven. Die zijn de Martha's. En je ziet een andere groep, die zijn alleen maar aan het ontvangen. En die zijn elke week Maria's. Maar Jezus zegt beide, hè? Het is beter te geven dan te ontvangen. En die zegt tegen Maria, en nu heb jij het beste deel gekozen. Want de vraag is niet, moet je een gever of een nemer zijn? Maar de vraag is, geef je wanneer God vraagt te geven? Of ontvang je wanneer God vraagt te ontvangen? En als die twee dingen in balans zijn, dan ben je vol. Ik ken mensen die voortdurend in de ontvangstmodus zijn. En die willen alleen maar ontvangen. En als ze niet voldoende ontvangen hebben, dan zijn ze daar ontevreden over. En als je alleen in de ontvangstmodus staat, eindig je uiteindelijk leeg. Echt waar. Je bent continu bezig om te ontvangen en toch ben je leeg. Het is namelijk nooit voldoende. Komt dat je lek bent. Want als je alleen in de ontvangstmodus staat, dan stroomt alles door je heen. En is die balans er niet om dat samen goed in je leven neer te zetten. Als je alleen in de geefmodus staat, dan eindig je ook leeg. Want je geeft. Maar om te geven, moet je ook wel eens wat ontvangen. Maar als je volgens Gods economie, volgens de principes van Gods koninkrijk, leert om in afhankelijkheid van Hem, niet afhankelijk van mij. Niet afhankelijk van de oudsten of de leiders hier, of van jouw levensgroepleider of wat dan ook, maar afhankelijk van Hem. Deel wordt van een gemeente waarin we samen geven en ontvangen, dan bedienen we ook elkaar. En dat maakt het mooi. Vandaag vanuit hoe God mij bedraad heeft, 1 Korinthe hoofdstuk 12 beschrijft het heel mooi. In zijn lichaam is de geest van God, 1 Korinthe 12 vers 7, zichtbaar aan het werk in iedereen en bouwen we elkaar allemaal op en heeft iedereen zijn plek. En vandaag mag ik de plek hebben en dat is een hele eer. Dat is een eer voor mij dat ik vanmorgen jullie mag dienen. En daar bereid ik me op voor, daar bid ik voor. Want jullie zijn eerbiedwaardig. Jullie zijn eerwaard. Jullie verdienen het om het beste van God te ontvangen. En daarom ga ik daarvoor bidden en God zoeken. Van wat wil God vandaag tegen deze gemeente zeggen? En zo zit ik nu in die modus. En zo mogen jullie ontvangen. Maar vanmorgen hadden we ook een kinderfunzondag. En was het ook eventjes nodig. En dat hebben we weer prachtig met elkaar opgelost. Want er waren een paar mensen ziek. Dus daar moesten weer mensen heen. Dus daar moest ook het lichaam van Christus weer in bewegen. En de mensen die die plek hebben gekregen van God om dat te doen, die kunnen daar weer dienen. Het heeft niks te maken met status. We zijn allemaal gelijkwaardig. We hebben allemaal evenveel behoefte. Ik net zo goed als ieder mens hier om zowel te geven als om te ontvangen. We zijn binnen het lichaam van Christus niet gelijkvormig. En daarom geeft God ons allemaal een eigen plek. Daarom is het niet zo dat wij allemaal zeggen, ik ben WLG, een eenheidsworst. Nee, wij zijn WLG, deel van een gezin. Maar daarbinnen zijn we allemaal juist verschillend. En juist die verschillen maken het mooi. Een goed huwelijk is een goed huwelijk dankzij de overeenkomsten. Maar ook dankzij de verschillen. En dat moet heel goed in balans zijn. Je hebt, dat zei ik toen ook al een keer, hè? Petra maakt het eten en ik eet het eten. Hele goede balans. Nee. Maar je hebt een goede balans nodig in een goed huwelijk. En ook een goed balans nodig tussen juist de overeenkomsten. Er moet een bepaalde mate van overeenkomst zijn, tuurlijk. Anders heb je geen huwelijk. Er moet een bepaalde mate van aantrekkingskracht zijn. Maar er mag ook de moed, denk ik zelfs, en gezond, is dat er ook echt verschillen zijn. Ik ben op heel veel gebieden lijken Petra en ik heel veel op elkaar, maar ook op heel veel gebieden lijken we absoluut niet op elkaar. En juist dat maakt het zo leuk. Dat maakt het spannend, dat maakt het niet saai, dat maakt dat je elkaar moet veroveren en nou ja, goed, enzovoort. Een goede balans, ook in een gemeente, in Gods Koninkrijk, dat is wat God wil. En dat is hoe God wil dat wij bewegen. Daarom hebben we het ook over Gods economie. En vorige week ben ik met deel 1 van deze preek begonnen, de hemelse valuta van eer. Want elke economie heeft een betaalmiddel nodig. En ik geloof dat binnen het Koninkrijk van God eer het betaalmiddel is van Gods economie. Eer is als het ware het middel, de valuta. Je hebt euro en je had Duitse marken en je hebt dollars en weet ik veel wat. Nou, in Gods Koninkrijk is er iets prachtigs met betrekking tot eer. En als we het principe van eren van elkaar hebben begrepen zoals God het bedoeld heeft, dan gebeurt er iets heel moois. Efeze hoofdstuk 6 vers 2, daar staat dit. Toon eerbied aan uw vader en moeder, dat is het eerste gebod waaraan een belofte verbonden is. Dan zal het u goed gaan en zult u een lang leven hebben op aarde. En alleen al in deze tekst zit al een hele mooie hint van hoe het principe van eer werkt. Want als je iemand eert voor wat hij jou te bieden heeft, ontvang je ook wat hij jou te geven heeft. En vorige week flapte ik hem eruit en later dacht ik erover door. Van hé, er zat misschien wel meer in dan ik toen door had. Van als je niks hebt om je ouders om te eren, want misschien hebben ze ook wel hele nare dingen gedaan, kun je ze in elk geval eren omdat ze jou het leven gegeven heeft. En toen dacht ik deze week van hé, dat is grappig. Want de Bijbel zegt ook als je je ouders eert, dan is de belofte daaraan gekoppeld een lang leven. Dus je eert je ouders voor het feit dat zij jou het leven hebben gegeven. Dat jij hier op aarde bent. En via hun ben je hier gekomen. En zelfs al hebben zij jou niet altijd erkend of gegeven wat je wel had gewild, jij bent hier nu wel. En omdat jij hier nu bent, kun jij een leven hebben met Jezus. Kun je eeuwig leven hebben met hem. En als je ondanks misschien ook de moeite enzovoort toch je ouders eert voor dat feit, dank u wel, Heer, dat mijn ouders mij het leven hebben gegeven, dan zegt God, daar zit die belofte aan, dat je een lang leven zult hebben. En daar zit iets bijzonders dus in hoe dat werkt. Het voorbeeld, en daar heb ik heel veel reactie op gekregen, die ik vorige week daarvoor gebruikte, is van, je moet de koffieschenker eren om een kopje koffie te kunnen krijgen. Maar wat heel vaak gebeurt in Gods Koninkrijk, is van, ik heb net een prachtig kopje koffie misschien thuis gezet, of van iemand anders gekregen in een mooi restaurant. Stenen kopjes, het schuim op, zat zelfs zo'n hartje op. En dat ziet er helemaal fantastisch uit en het smaakt lekker. En ik kom hier in de kerk en het is een papieren bekertje. En er zit geen schuim op. En dan kan ik denken van, ja, hallo. Ik vind dat jullie me wat anders moeten geven. En dan gaat er iets in me gebeuren dat ik die persoon niet ga eren voor wat die persoon me wel te geven heeft. Maar je kunt het ook gaan zien van, oké, het is misschien niet met schuim en er zit misschien niet een hartje op. En het is in een plastic bekertje of een kartonnen bekertje. Maar het grappige is, toen ik vorige week zondag, na de dienst, daar een bekertje koffie ging halen, zei de koffieschenker tegen me, natuurlijk ook naar aanleiding van de preek, van, ja, je zit misschien geen hartje op, maar ik heb hem wel met heel mijn hart gezet. Fantastisch. En zo kunnen we elkaar eren. Zelfs al is het verschil. Ik ben ook beperkt. Ik ben niet perfect. Dat legde ik vorige week ook uit. Maar ik heb wel wat te geven. Ik heb die foto en ik kon hem niet vinden. Anders had ik hem laten zien. Maar ik sta een keer met Matthäus van der Steen. Staan we samen op een foto. Misschien zet ik hem van de week, als ik hem toch terugvind, nog wel even voor jullie op Facebook. Maar dan staan we onder een bordje. En er staat in het Engels dit. I'm not perfect, but parts of me are incredible. Ik ben niet perfect, maar er zijn gebieden van mij die echt fantastisch zijn. En ik ben niet perfect en jij bent niet perfect. Wij zijn niet perfect. Jezus is perfect. En we zijn dankzij hem verbonden aan elkaar. En zo hebben we allemaal wat te geven. En een van de principes die ik de vorige week al als eerste uitgebreid heb uitgelegd, is van eer zet Gods bronnen in beweging. Eer zet Gods bronnen in beweging. Nou, daar heb ik vorige week ook al uitgebreid over gepraat. Dus ik ga het nu niet meer te uitgebreid doen. Maar ik vond ook deze tekst, want die wil ik jullie nog een keer laten zien. Spreuken 3 vers 9 en 10, daar staat ook dit. Eer de Heer met al je rijkdom. En dat staat hier in de NBV met het beste van de oogst. In de NBG staat daar en met de eerstelingen. Dus er staat dat je beseft dat alles wat je hebt, dat heb je van God. En daarvanuit mag je hem ook eren met je eerstelingen. Twee prachtige principes om ook aan God te tonen dat je hem eert. En omdat je beseft dat je alles van hem hebt en 90% mag houden, geef je 10% ook terug aan hem. Maar dan staat er ook weer een belofte van. Vers 10. Want graan zal je voorraadschuren vullen. Je kuipen lopen over van wijn. Als je de Heer gaat eren als de bron van alles wat je hebt. Ook door hoe je kijkt naar je bezittingen. En hoe je geeft vanuit je bezittingen. Dan is hier de belofte. Ik heb het dan niet over een voorspoed evangelie van geven. Je zult in de dikste auto rijden enzovoort. Dat niet. Maar als je hem gaat eren. Omdat je beseft, alles heb ik van u. Dan zul je gaan ontdekken dat ook met betrekking tot je bezittingen, hij je terug gaat zegenen. Ik heb nog nooit mensen gesproken die tiende geven, die zeggen van ik heb onvoldoende. Ik heb wel een hele hoop mensen gesproken die zeggen ik geef geen tiende, omdat ik eigenlijk niet genoeg heb. Eer de Heer met je rijkdommen. Nou, dus eer brengt Gods bronnen in beweging. Het tweede punt waar ik vandaag dan weer verder wil gaan. Daar hebben we het net over gehad en vorige week ook al. Maar eer betoont Gods beschikbaarheid. En dat vind ik ook iets heel moois. Als je iemand eert voor wie die is, dan word je ook bewuster van de aanwezigheid. Een ander woord voor beschikbaarheid is misschien aanwezigheid van die persoon. En Piet heeft een paar maanden geleden hier ook al over gesproken. Dat het Hebreeuwse woord voor eer, kaboot, kan ook vertaald worden met gewicht, met zijn glorie. Het woord geweldig is daaraan verbonden. En de glorie van God, de aanwezigheid van God, wordt ook genoemd de eer van God. En toen Salomo de tempel bouwde, en dat niet deed om een leuk paleis of iets in leuke status neer te zetten, maar het hart van Salomo was echt om God te eren voor wie die was. Toen kwam daar de reactie van God, en die kunnen we even lezen, 1 Koningen 8 vers 11. Dat toen de priesters en iedereen eigenlijk, Salomo had een hele ceremonie van het uiten van zijn eer en respect voor God. Hij wilde aan God laten zien, Heer, u bent alles voor mij. En hij had daar met betrekking tot muziek en met betrekking tot aanbidding en met betrekking tot zelfs het bouwen van die hele tempel, had hij er allerlei stappen in genomen om een stukje eerbetoon te geven. En toen hij die eerbetoon gaf, dan staat er dit, zodra de priesters uit het heiligdom naar buiten kwamen, vulde een wolk de tempel van de Heer. En de priesters konden hun dienst niet meer verrichten, want de majesteit, en het woordje majesteit is het woordje kaboot, de eer, het gewicht van de Heer vulde de hele tempel. En daarmee zeg ik niet van soms maken wij ook wel van aanbidding iets maakbaars door te gaan aanbidden. Dan komt de aanwezigheid van God. Nee, hij heeft de aanwezigheid gegeven. Hij is beschikbaar dankzij ook dat avondmaal wat we vanmorgen gevierd hebben. Omdat Jezus voor ons gestorven is en is opgestaan, hoeven we niet meer allerlei dingen te doen om bij hem te komen. Maar is die voor ons beschikbaar? En tegelijkertijd geldt nog wel steeds dat principe van Jan-Peter Kaptein is beschikbaar terwijl ik aan het praten ben. Dus hij zit daar de hele tijd. Maar als ik nu hem ga eren voordat hij daar is, dan ga ik hem in de ogen kijken en hij kijkt mij in de ogen. En dan zijn aanwezigheid verandert niet. Want hij was hier ook toen ik aan het spreken was al. Maar doordat ik nu me op hem ga richten en hem ga eren en ik noem zijn naam. Ik ben Lodewijk van Weerden en wat ik net uitlegde. Ik herken hem als een WLG'er. Wordt zijn aanwezigheid bij mij heel bewust? Hij wordt zich nu ook heel zelfbewust. Maar jullie worden je ook bewust van hem. Doordat ik hem eer om zijn aanwezigheid, wordt ook jullie bewust van zijn aanwezigheid. Hij was hier de hele tijd al. En dat is wat er gebeurt met betrekking tot het eren van God. En ook het eren van elkaar. Elkaar erkennen zoals wat iemand te bieden heeft. Eer geeft niet alleen de bronnen in beweging. Dus eer zorgt er niet alleen voor dat je kunt ontvangen wat die persoon te bieden heeft. Maar eer zorgt ook dat de persoon zijn aanwezigheid, dat je je daar bewust van wordt. En ook als het ware beschikbaar wordt. En dat is mooi voor ons onder elkaar. En ook heel belangrijk voor ons onder elkaar. Maar het is ook heel belangrijk tussen jou en God. Dat is waarom wij hem eren, ook in de aanbidding. Dat is niet om hem de hemel uit te trekken, want hij is al de hemel uitgegaan. Hij is hier aanwezig, hij is hier nu, hij is hier voortdurend. De Heilige Geest is altijd overal. De Heilige Geest is zichtbaar en manifesteert zich op allerlei manieren, maar hij is niet beperkt tot hoe hij zich manifesteert. Maar eigenlijk is die verbonden met hoe hij wordt geëerd. En zodra je hem eert voor wie hij is in je leven, is hij niet alleen in een hele mooie, drukke, charismatische dienst of een hele rustige dienst aanwezig, maar is hij in jouw leven aanwezig, elke dag. Daarom vond ik dat boekje en de titel daarvan van, ik wil bijna zeggen Herman Boon, hoe ik daar nou bij kwam, weet ik ook niet, maar van, hoe heet hij nou? Benny Hinn, dankjewel. Van Benny Hinn, die zegt, Good morning, Holy Spirit. Daarmee zeg je eigenlijk alles. Je wordt wakker aan het begin van de dag en zeg je, Goedemorgen, Heilige Geest. Ik erken uw aanwezigheid. Ik eer uw aanwezigheid. En door zijn aanwezigheid te eren, gaat zijn aanwezigheid in jouw leven, bij wijze van spreken, beschikbaar worden. Ga je daarin bewegen. En komt die zegen van zijn aanwezigheid jouw leven binnen. Dat is wat er gebeurt als we hem aanbidden. Dat wij muziek maken enzovoort is prachtig, maar dat is ondersteunend aan dat geheel, dat wij samen met elkaar zijn beschikbaarheid eren. En daarom kan het zijn dat er 3 mensen of 4 mensen of 10 mensen in dezelfde zaal aanwezig zijn. En de een die heeft die ontmoeting met God en de ander niet. En dat heeft soms te maken met of je wel of niet zing je het liedje of ben je bezig zijn aanwezigheid te eren. Dat is waarom ik aan het begin ook met het avondmaal uitlegde, zoals ik bedraad ben, want ik kan soms ook een beetje afgeleid worden en ik wil graag heel gefocust zijn. Bijvoorbeeld ook hoe ik bid. Ik bid het liefste privé. Dan heb ik echt hele goede tijden van gebed. Als ik bid in een bidstond, en dat is gewoon hoe ik in elkaar zit. Iemand anders kan weer heel anders zijn. Dan word ik veel te veel afgeleid door alles wat ik om me heen wel of niet hoor bidden. Zo vier ik ook het liefst het avondmaal. Gewoon zitten en dan inderdaad wel luisteren naar de muziek en kijken wat er om me heen gebeurt, maar gefocust op hem. En iemand anders kan dat heel anders hebben en dat maakt niks uit. Want de rode draad is niet of je het in je eentje doet of als groep doet, maar de rode draad is, eer je Jezus in het avondmaal. Eer je de aanwezigheid van de Heilige Geest in jouw leven. Eer je hem, want eer brengt iemands beschikbaarheid bewust in jouw leven. Iemands aanwezigheid. Eer maak je bewust van iemands aanwezigheid. De laatste, en er zouden natuurlijk nog veel meer te kunnen zijn. Dus het eerste punt was eer brengt Gods bron in beweging. Het tweede is eer betoont Gods beschikbaarheid. En de derde is eer biedt, dat is natuurlijk leuk, eer biedt. Eer biedt Gods bescherming. En voor al deze 3 dingen, ik heb de punten zo neergezet, brengt Gods bron in beweging en Gods beschikbaarheid en Gods bescherming. Maar dat werkt ook naar elkaar toe, ook onderling, in relaties. Door elkaar te eren, komen ook elkaars bronnen in beweging. Ik noemde vorige week de tekst van, als je een profeet eert als een profeet, ontvang je ook de zegen van een profeet. Als je elkaar eert voor wat we te geven hebben, nou enzovoort. De eer betoont Gods beschikbaarheid, maar net zoals ik dat net met Jan-Peter veruitlegde, ook onderling geldt dit. En met bescherming geldt hetzelfde. Eer geeft Gods bescherming, ga ik zo een stukje van uitleggen. Maar ook als wij elkaar eren en als we daarvanuit op een goede manier met elkaar omgaan, dan geven we ook elkaar bescherming. En laat ik dat laatste stukje dus wat uit gaan leggen. Eer en bescherming zijn met elkaar verbonden. En omwille van de tijd ga ik niet alle details erbij vertellen, maar bijvoorbeeld ook Adam en Eva, Die zoals wij dat dan nu weten, hadden die wel of geen kleren aan voor de zondeval. Die hadden geen kleren aan voor de zondeval. En tegelijkertijd waren ze wel ergens mee bekleed. Waar waren ze mee bekleed? Met de heerlijkheid van God. God had eigenlijk, de eer van God was hun eer. En de essentie van de zondeval, wat gebeurde er eigenlijk doordat Adam en Eva deden wat ze gedaan hebben, is dat ze ten diepste God niet eerden voor de bron van kennis van goed en kwaad, voor de bron van hun leven, zelfs voor de bron van de beschikbaarheid van al die prachtige bomen waar ze van mochten eten. Want er stonden 1000 bomen met 1000 vruchten waar ze van mochten genieten. Maar God zei, je mag van alles genieten behalve van die. En dat was onder andere omdat God wilde dat ze afhankelijk bleven van hem en niet van die mooie vruchten. Maar toen zij uiteindelijk overgehaald werden door de vijand van God en dat die hun wisten tricken, wisten te help me even, te misleiden, dank je, om toch onafhankelijk van God kennis van goed en kwaad te krijgen, toen verloren ze die eer. Verloren ze die bescherming. Toen kwam er oordeel en vanuit oordeel kwam schaamte. En toen staat er letterlijk, toen beseften ze dat ze naakt waren. De glorie van God, de aanwezigheid van God, is ook onze bescherming. En dat God, als je God eert voor wie die is, dan geeft hij je ook die bescherming. En dan kun je, en dat hoeven we dat in deze tijd, dat doen we, hoe het straks in de hemel is, zien we dan alweer. Maar hier komen we gewoon nog lekker met kleren aan naar de kerk. Maar het gaat gewoon om een beeld van hoe het was. Daar kon je naakt voor de troon van God komen, omdat hij de bedekking was. Volledig open en transparant. Je kunt ook iemands eer aantasten. En het Hebreeuwse woord ervoor is gala. We hebben ook gala kleding. En als iemands eer aangetast wordt, dan wordt eigenlijk iemand naakt opengegooid. Een van de heftigste emoties die mensen kunnen hebben, heeft Peter en mijn laatste psycholoog uitgelegd, is de emotie van voor schut gezet worden, van schaamte, van dat iemand je te schande zet. Daar zijn we ook erg bang voor, want dat vinden we heel erg. En dat heeft eigenlijk te maken dat bij wijze van spreken, stel je voor, ik sta hier onder de douche, en iemand komt eraan en die drukt de deur open en die trekt mij in één keer helemaal mee en zegt me hier. Ik zat te genieten onder de douche van de warmte, helemaal vrij. Maar als ze me dan hier in één keer publiekelijk naakt neer zouden zetten, zou ik me enorm schamen. Dat is voor schut zetten. Dat is iemands eer aantasten. Dus iemand kan ook in zijn eer aangetast worden, dan wordt eigenlijk iemand zomaar in één keer openlijk te schande gezet. Dat is wat er gebeurde met Noach toen die dronken was. En hij was door zijn dronkenschap naakt. En één van die zonen ging er niet zo goed mee om. En die anderen bedekten zijn naaktheid. Omdat ze hem niet te schande wilden zetten. Dat is het tegenovergestelde. En dan is er dus geen bescherming. Maar als je elkaar eert, dan zit daarin bescherming. En dit betreft God en ons. Door hem te eren, krijg je zijn bescherming over je leven. Dat is ook opnieuw, geloof ik, ook weer verbonden met het principe van tiende. Tiende is altijd in de Bijbel een woordje van test. De Bijbel zegt ook, test me daar toch mee. Er waren 10 plagen enzovoort. En het is opnieuw de test. En juist op het gebied financiën is dat het allermoeilijkste. Dat God tegen mij zegt, eer je mij of eer je jezelf voor alles wat je hebt? Maar als je hem eert voor alles wat je hebt, dan komt zijn bronnen erover los, maar ook zijn bescherming erover. Geloof ik echt, en ik weet het uit mijn eigen leven en uit levens van vele getuigenissen, juist onder andere door ook je tienden te geven, door hem te gaan eren, maar vanuit dat je beseft, ik heb het van u ontvangen, niet vanuit een wet of omdat het moet, maar vanuit het hart van eer, dan komt ook die bescherming van God, is een prachtig gevolg ervan. Dus je helpt niet een ander door je tienden te geven, je helpt ook een stukje jezelf, want die bescherming van God komt daarover. Dus het heeft met God te maken, maar het heeft ook met elkaar te maken. Als wij elkaar eren als unieke scheppingen van God, accepteren we elkaars kracht en ook elkaars tekortkomingen. Zodat we ons laten zegenen door elkaars kracht en elkaar laten aanvullen door elkaars zwakte. Deze ga ik nog een keer weer zeggen, maar dit is wel heel belangrijk voor de gemeente, wat ik ook nu zeg. Als wij elkaar eren als unieke scheppingen van God, accepteren we elkaars kracht en ook elkaars tekortkomingen. Zodat we ons laten zegenen door elkaars kracht en elkaar aanvullen in iemands zwakte. Petra houdt niet van koffie. Ze drinkt geen koffie. En ze weet ook niet hoe koffie behoort te smaken. Moet ik dan van haar verwachten dat zij van mij een perfect kopje koffie weet te zetten? Nee. Na 18 jaar huwelijk doet ze het af en toe wel trouwens. En hij smaakt ook echt heel goed. Ik vind het heel knap. Omdat ze van me houdt en ze eert me. Ze maakt er soms ook een kopje koffie van. Maar ik hoef toch niet van haar te vragen dat zij dat ook doet. Omdat ik vind dat mijn vrouw een kopje koffie voor mij hoeft te maken. Ik heb dat kopje koffie voorbeeld een paar keer gebruikt. Daarom gebruik ik hem nu ook. Maar Petra die kan soms echt zenuwachtig worden rondom koffie. Want ook man, in Nederland is er zoveel te doen rondom koffie. En is het koffiebakje te scherp, te sterk of te zwak of te weet ik wat. En dan maak ik wel het goede kopje koffie. Als mensen op visite komen, dan zetten ze soms koffie. En dan denk ze, straks is die te sterk of straks is die dit. En dan gaan mensen daar weer over. En dat is wat er soms kan gebeuren als je van elkaar verwacht om alles te kunnen. Maar als je elkaar kunt aanvullen, zeg ik tegen Petra, lieverd, als we straks mensen hier op visite hebben, maak ik wel even koffie. Zo voel je elkaar aan, snap je? Dat doen we als oudsten op dit moment ook heel bewust. We vertellen elkaar en we schrijven het zelfs op, waar ben je goed in, wat geef je energie? En waar ben je gewoon echt zwak in, wat geef je geen energie? En het mooie daarvan is dat we elkaar daar ook in aan kunnen vullen. Dat doen we ook binnen de afdelingshoofden en zo willen we als gemeente met elkaar optrekken. Zodat we niet van iedereen verwachten alles te kunnen, maar dat we elkaar aanvullen. Ik vind het heel gaaf, ik heb dan Piet en Jan-Willem en Martijn, zoals we daar dan over praten. De verschillen onderling maakt het juist heel dynamisch met elkaar. En het wordt nog dynamischer en zo geven we elkaar bescherming. Doordat we weten van elkaar, oké, Lodewijk, hier ben je even niet goed in. Ik neem deze wel even. En in een andere situatie, hey, ja Willem, hier ben jij misschien zo goed in. Deze neemt Piet wel even. En dat is fantastisch. Dat is elkaar eren. Soms, ik zie ook heel veel oudsten raden en gemeentes juist hierdoor kapot gaan. Maar dan worden de verschillen worden botsingen. En dit is wat er kan gebeuren. Maar weet je, je hand, die heeft een hele sterke kant. Kun je heel veel mee doen. En dat zijn je vingers. Je hand heeft ook een hele zwakke kant. Het schijnt zo te zijn, ik weet niet hoe, maar dat als je heel hard hier drukt, op een bepaalde manier kun je iemand helemaal onderuit halen. Dus dit is de zwakke kant van een hand. En dit is de sterke kant van een hand. En wat gebeurt er als we niet dit doen, maar als we dit doen? Dan gaat de sterke kant van deze hand de zwakke kant van deze hand bedekken. En de sterke hand van deze kant bedekt de zwakke hand. Nou ja, je snapt hem. En dat is bescherming. En dat is ook een prachtig beeld van gebed. En dat is wat ik geloof gezond gemeente zijn. Elkaar aanvullen. Elkaar accepteren in wat je wel en wat je niet te geven hebt. Vorige week vertelde ik dat voorbeeldje. Ik ben doelgericht, dus ik ga gelijk naar de persoon toe met wie ik een gesprek wil hebben. Piet, die is super sensitief en die wil met die persoon een gesprek hebben. Maar onderweg komt hij zoveel mensen tegen dat hij uiteindelijk niet daar terechtkomt. Nou, dat is leuk. We vullen elkaar er prachtig in aan. En zo kunnen we leren van elkaar. En dat geeft bescherming. Niet alleen in een oudstraat, maar in een gemeente. En als wij elkaar gaan eren op basis van wat iemand wel te tafel brengt en niet te tafel brengt. En als wij God gaan eren om wie die is, dan naar elkaar toe geloof ik dat het Gods bronnen in bescherming brengt. Dat het de persoon nog meer beschikbaar maakt. En dat het ook bescherming geeft aan elkaar. Vader, dank u wel dat wij uw kinderen mogen zijn. En dank u wel dat wij uw kinderen mogen zijn, omdat uw kind, uw zoon Jezus Christus, zichzelf heeft gegeven voor ons. En dat we dat leven mochten en mogen ontvangen. Dank u wel, Jezus, dat u dat voor ons gedaan heeft. Man, wat heeft u een groot offer gebracht? Wat is het een hoge prijs geweest? Maar wat heeft u dat met liefde gedaan, omdat u van ons houdt? Dank u wel, Geest van God, dat u gekomen bent om in ons te volbrengen wat Jezus voor ons volbracht heeft aan het kruis. En zo wil ik u vragen, Geest van God, vul ons allemaal zoals alleen u dat kan. Om te bewegen in uw economie, zoals u dat bedoeld heeft. Heer, van de jongste christen tot degene die al jaren meewandelt, we hebben allemaal uw geest nodig. En we willen u eren en we willen u erkennen en u de ruimte geven om in ons leven ons te bedienen. En zo willen we samen deel zijn van uw economie. Samen deel zijn van dit huis, zoals past, volgens de principes van uw koninkrijk. En zo wil ik u vragen over dit huis. Dat de genade van Jezus Christus, dat de liefde van de hemelse Vader en dat de aanwezigheid van de Heilige Geest met ons allen mag zijn. Alle dagen van ons leven, totdat u terugkomt en wij in eeuwigheid bij u mogen doorleven. In Jezus' naam. Amen.